Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
Dag beste luisteraar, het is tijd voor seizoen 3 van de Nederkast. Laila, vertel, waar gaan we vandaag mee beginnen?
Fijn dat je er weer bent, Tom.
Ja, altijd hè.
Ja, we trappen dit seizoen af met een toponderwerp, namelijk topvrouwen. En daarbij gaan we het ook meteen hebben over genderongelijkheid. En dat gesprek ga ik voeren met Margreta Soeteman-Reijnen. De eerste vraag aan jou, Tom. Wie is een topvrouw in jouw leven?
Ja, als man natuurlijk.
Nee. Opnieuw. Wie is een topvrouw in jouw leven?
Ons ma?
Even over Margreta Soeteman-Reijnen, want dat is wel degelijk ook een topvrouw. Zij is voormalig voorzitter van Aon Holdings en zij is ook voorzitter van de Raad van Advies van SER Topvrouwen. Ze zet zich voornamelijk in voor gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. En ze woont in Den Haag, dus daar ga ik zo meteen naartoe.
Nou, mooi, ben benieuwd.
Ja, ik heb er zin in.
Hoe ervaar jij dat? Want je bent jong, relatief hoog opgeleid. Mm-hmm. Ervaar jij tegenstand uit van leidinggevende of vanuit collega's of iets dergelijks?
Nou, ik heb omdat wel je een vrouw het idee, bent? Ik heb wel het idee, want je weet hoe ik in het leven sta en er alles uit probeer te halen en ook carrière probeer te maken. Ik heb wel het idee dat mensen dan twijfelen aan of ik wel een even goede moeder ben als ik me zo op carrière focus. Van, oh, gaat je kind dan heel veel naar de opvang? Spendeer je wel genoeg tijd met je kind? Dat soort opmerkingen krijg ik wel regelmatig. Hmm. En jij? Krijg jij die ook?
Nee, ik krijg die eigenlijk niet.
Echt?
Het is eigenlijk ja, een beetje de norm voor een man om te werken in onze maatschappij, lijkt het wel.
Ja, bizar. Ja. Maar aan de andere kant wordt misschien bij vrouwen ook wel weer sneller geaccepteerd als mij bijvoorbeeld wordt gevraagd, kan je dan en dan die meeting doen en ik moet Rosa ophalen, dan wordt dat ook wel weer heel snel geaccepteerd. Terwijl bij jou heb ik het idee dat als jouw zakenrelaties uit het buitenland komen of dat jij op reis moet naar het buitenland, dat er eigenlijk vanuit wordt gegaan dat jij dat passend maakt in jouw agenda.
Ja, klopt. Dat is ook wel een beetje zo.
Ik ben benieuwd wat Margreta hierover te zeggen heeft.
Ik ook. Ik ga je aflevering ongetwijfeld weer luisteren.
Oké, top. Marguerite, welkom. Fijn dat je je tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, dankjewel Laila. Welkom hier in Den Haag, bij mij thuis.
Ja, dankjewel. Het is prachtig. We gaan het vandaag hebben over vrouwen. Je bent voorzitter van SER Topvrouwen. Waarom maakt de SER hooggekwalificeerde vrouwen zichtbaar? Waarom is dat belangrijk?
Een aantal jaar geleden is er geconcludeerd dat de streefwet die destijds gold, dat die niet het gewenste effect had. Die streefwet was er eigenlijk voor om ervoor te zorgen dat bedrijven zelf het aantal vrouwen en topvrouwen in hun organisaties, dat ze dat hun eigen beweging gingen verbeteren. En een aantal jaren werd geconcludeerd dat dat niet het geval was. Daardoor is topvrouwen.nl opgericht. En vervolgens heeft de SER het voortouw genomen om een rapport te schrijven, advies aan de regering over wat dan te doen.
Ja.
En vervolgens zijn topvrouwen en de SER samen gaan werken en is topvrouwen onder de SER komen te vallen. En waarom is het belangrijk? Omdat 1, vrouwen zijn niet genoeg zichtbaar.
Ja.
Ze zijn er wel, maar ze zijn niet genoeg zichtbaar. En 2, hebben we een database opgericht om die vrouwen wel degelijk te laten zien dat ze er zijn.
Ja.
Zodat bedrijven daar ook uit die database kunnen putten als ze op zoek zijn naar vrouwelijk toptalent.
Bij het voorbereiden op deze podcast kwam ik al heel snel bij gelijkheid en ongelijkheid terecht. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we minder ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hebben? Nou doen we het als Nederland als land heel erg goed, hè?
Ja.
Het continent Europa doet het ook nog eens heel goed. Maar hoe kunnen we dat nog beter doen?
Nou, het is gewoon heel interessant om te zien dat je ziet dat er inmiddels dat de samenleving bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen.
Ja.
Het is voor iedereen een gegeven, daar hoeven we niet over te gaan hebben. Je ziet inmiddels dat er meer meisjes afstuderen van universiteiten dan jongens, 54%. En toch gebeurt het zo op een of andere manier dat op een gegeven moment dat er een tweedeling ontstaat met het aantal vrouwen die blijft werken en het aantal vrouwen die inderdaad ophoudt. Ja. En die ongelijkheid waar we het over hebben, die komt dan vanzelf, filtert die er eigenlijk in. En als je nu kijkt, zie je alle jonge vrouwen die nu studeren, afstuderen, zeggen, nou, er is toch helemaal geen ongelijkheid, want ze voelen zich gelijk en ze worden ook gelijk behandeld. En dat is ook zo. Maar op het moment dat er inderdaad dat er kinderen zich aandienen, dan blijken er toch nog hele, toch misschien wel opvattingen die ingebakken zijn in onze cultuur en onze samenleving over welke rol nu wie zou moeten vervullen thuis bij de kinderen. Ja. En ik denk dat daar die ongelijkheid geboren wordt door eigenlijk de vooropvatting, door de opvatting en het vooroordeel dat moeders misschien wel betere ouders zijn dan vaders. Ja. En wat mij betreft begint de gelijkheid begint daar. We zijn zowel mannen als vrouwen kunnen en zijn vaak ook hele goede ouders.
Ja.
En dus die culturele opvatting.
Kinderen hoeven niet altijd aangewezen te zijn op de moeder.
Nee, dus ik denk dat als je met zo'n vooroordeel rondloopt dat alleen moeders goed voor kinderen kunnen zorgen, dus terug naar die ongelijkheid, dan begint op een gegeven moment die ongelijkheid te komen op het moment dat vrouwen kinderen krijgen, want er is een soort van opvatting van ja, jij moet thuis blijven om voor het kind te zorgen, want dat is beter.
Ja.
Terwijl, dat heb ik ook zelf laten zien, mijn man en ik zorgen gelijk samen voor onze kinderen. Dat is tot nu toe, ze zijn inmiddels al 23 en 25, heeft ze dat heel goed uitgewerkt. En dat vind ik niet alleen, ik denk dat het belangrijker is, maar dat vinden mijn kinderen zelf ook.
Ja, je zei toen net iets over de maatschappij, hè? Onze maatschappij. In Europa zijn die cijfers heel duidelijk. Hè? Gelijkheid staat tussen man en vrouw op 76,3%. Daarmee leven we dus eigenlijk op een stuk aarde waar het meeste gelijkheid in de wereld is. Hoe doet Nederland het ten opzichte van andere Europese landen?
De World Economic Forum heeft ieder jaar een gender gap analyse. Daar staan we nu op positie 28.
Oké. Okay.
Dat is een wereldwijde analyse, 150, 160 landen in. Dat is eigenlijk relatief, en ook in Europa, zal ik je zo toelichten, is dat niet slecht. Maar als je dan kijkt welke landen staan op 1, 2, 3, 4, dat is Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland. Dus de Nordic countries staan hoog in die top 10. En als vergelijkingsmateriaal staat Zwitserland op nummer 10 inmiddels.
Ja.
Nou, dan staan wij pas op 28 in die wereldwijde index. En als je dan even terug Zwitserland specifiek neemt als voorbeeld om te vergelijken.
Ja.
Zwitserland heeft in 1971 kiesrecht gekregen voor vrouwen.
Wij al veel later.
Wij al in 1919, 1920, 21. En je ziet dus dat wij eigenlijk, terwijl we al veel eerder kiesrecht voor vrouwen hadden, dat we eigenlijk een soort van, dat we toch het groeiproces hierin eigenlijk niet hebben kunnen bewerkstelligen zoals andere landen dat doen.
Hoe komt dat?
Nou, er zijn een aantal oorzaken liggen daar aan de grondslag. En dan ga ik nu weer terug naar de jaren, naar de Eerste Wereldoorlog 1919. Dus in de Eerste Wereldoorlog hebben we gezien dat er een aantal landen in Europa, dat vrouwen daar gingen werken in fabrieken, omdat hun mannen aan het oorlogsfront, waren aan het oorlogsfront. Dat was onder andere in Duitsland, maar ook in Frankrijk, ook in Engeland. Waardoor de vrouwen eigenlijk al in de geschiedenis van hun land, inmiddels meer dan 100 jaar geleden, gewoon een onafhankelijke positie hebben verworven. Als we dan die lijn doortrekken, dan zagen we op een gegeven moment in 1972 hebben we hier het akkoord van Wassenaar in Nederland gehad.
Ja.
Dat akkoord van Wassenaar is eigenlijk de grondslag, de basis voor het parttime werken in Nederland. Voor de goede orde, dat was destijds niet ingericht om vrouwen meer parttime te laten werken, maar dat was destijds vanwege de oliecrisis dat het akkoord van Wassenaar gesloten om überhaupt parttime werken mogelijk te maken om werkgelegenheid te borgen voor mannen en vrouwen.
Ja. Ja,
dat was een crisis, dus ze wilden zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en inkomen laten houden. Dus dat heeft eraan te grondslag gelegen, het parttime werken. En het derde is dat, denk ik, in de wijze waarop wij ons als maatschappij verhouden in Nederland, hebben we ook in de jaren 50 gezien, waren zelfs in de jaren 50, waren mannen en vrouwen niet gelijk. Hè? Vrouwen, als ze destijds trouwden, gaven een onafhankelijkheid op. En de man werd de bepalende factor in het gezin. Die had ook de juridische bevoegdheid om alles te doen. Dus bijvoorbeeld een vrouw kon ook geen eigen bankrekening openen destijds. Nou, dus dat zijn allemaal zaken die kun je niet eens meer bedenken nu. Maar dus vanuit historisch perspectief zijn er een aantal zaken zijn er ingebakken in onze samenleving. En wij zijn dus nu doen om die proberen te veranderen. Maar je ziet dat het echt is ingebakken in onze samenleving.
Ja, want wat maakt dat we nu niet kunnen zeggen, we stoppen nu met de ongelijkheid. Mannen en vrouwen zijn gewoon per direct gelijk. Waarom kan dat niet? Waarom is dat niet mogelijk in de praktijk?
Ja, Kijk, dus ik denk, ik noem dit een mindset. Hè? We hebben het nu over mindset. Ik denk dat, wat mij betreft, is het wel degelijk mogelijk. Maar je ziet dat je te maken hebt met heel veel stereotyperingen die al op diverse leeftijden beginnen. Nog steeds zie je dat er op lagere scholen veel kinderen denken dat een dokter dat altijd een man is. Of dat een piloot ook een man is. Nou, inmiddels weten we dat natuurlijk dat een dokter heel goed een vrouw kan zijn. En idem dito een piloot, een vrouw. Die gelijkheid is wat mij betreft mogelijk. Maar het vereist wel dat we met z'n allen leren dat daar nog echt een mindsetverandering voor moet plaatsvinden. En dat heeft te maken inderdaad, wat ik al zei, met al die vooroordelen en die stereotyperen die we toch nog onbewust of bewust soms tegenkomen op bepaalde gebieden.
Want je zei, nog niet zo extreem lang geleden konden vrouwen niet eens dus een rekening openen. Ja. Op wat voor vlakken zien we op dit moment heel veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
Ik denk vooral op kansen en op het denken in kansen. Ja. Dan heb ik maak ik de onderscheid in twee bewegingen. Allereerst is het outside in. Dus inderdaad dat die kansen van buitenaf niet worden geboden, omdat mensen een vooroordeel hebben over het wel of niet functioneren van een vrouw in een organisatie. Ja. Maar ook inside out. Dus dat vrouwen zelf natuurlijk ook geloof in zichzelf moeten hebben dat ze iets kunnen. En dat ze wel degelijk de top kunnen bereiken.
Ja.
En we begonnen net met ter topvrouwen. Ik denk dat we zien dat heel veel vrouwen heel veel ambitie hebben. Ja. En dat is heel belangrijk. En dat succesvol zijn, dat zeker kan komen als je ook gewoon die ambitie blijft volgen en durft voor blijft gaan. Maar op het moment dat je heel veel barrières ondervindt als je de weg naar de top aan het begaan bent. Dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment afhaakt. Omdat je echt denkt, ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik zie het even niet meer zitten.
Yeah.
Dus dat inside-out is heel belangrijk. Dat die vrouwen echt vertrouwen en geloof hebben in zichzelf. Want als je geen geloof hebt in jezelf, ja, waarom moet een ander het dan wel moeten hebben? Yeah.
Heb je dat zelf ook zo ervaren?
Ja, ik denk dat ik een hele gezonde dosis eigenwijs was. Ik heb al vanaf jongs af aan gezegd dat wat ik doe, wil ik goed doen. En ik ben iemand die houdt van verandering. Dus iedere keer als er weer iets, had ik iets geregeld, en dan was het, deed ik dat weer. En dacht ik, oké, nu wil ik weer iets. Dus ik hou van uitdaging.
Ja.
En ik heb die uitdaging ook wel opgezocht in mijn leven. En ik vind eigenlijk nog steeds, als het moeilijk wordt, vind ik het eigenlijk pas leuk. Maar dat is natuurlijk niet, dat wil niet zeggen dat het altijd even moeilijk moet zijn.
Nee. Heb je het als moeilijk ervaren om een topvrouw te worden? Ja, je hebt ook een gezin, twee kinderen. Was dat destijds moeilijk?
Ja, het was denk ik moeilijk omdat toen ik besloot om door te blijven werken terwijl ik kinderen kreeg, dat mensen dat destijds toch wel heel vreemd vonden.
Ja.
Want je kunt toch beter voor de kinderen zorgen. Ik ben vervolgens heb ik het geregeld. Dus wat je ziet is dat er vaak discussie is over hoeveel procent van je inkopen besteed je nu aan kinderopvang. Nou, wij hebben denk ik echt wel de helft van mijn salaris destijds aan kinderopvang besteed. Hè. Zowel hadden we kinderopvang bij een crèche, maar we hadden ook een au pair.
Ja.
En waarom? Omdat we de pieken in mijn man is piloot, moesten we echt zien op te vangen. Dus ik zeg altijd, als je goed kunt delegeren en goed kunt vertrouwen op een ander, kun je ook goed je gezin managen. Die capaciteiten zijn trouwens ook goed in het bedrijfsleven. Goed delegeren, goed vertrouwen. Want zo uiteindelijk is het toch dat je met elkaar moet je het rooien. Maar ook voor je gezin hebben we die keuzes heel bewust met z'n tweeën destijds gemaakt. En toen de kinderen kwamen, hebben we ook met hen. De kinderen hebben ook, toen ze een stem kregen en hun stem konden verheffen, hebben die ook daarna geluisterd.
Ja, ik herken dat wel. Kinderopvang is ons tweede grootste vaste last per maand.
Ja.
Want we hadden het over topvrouwen. Is het voor vrouwen veel moeilijker om aan de top te komen? Simpelweg omdat je een gezin wilt en de vrouw de drager van het kind is en het kind baart. Ik bedoel, dat is iets wat je niet kan uitbesteden.
Ja. Nee, nee.
Ja, dat kan trouwens wel.
Nee, het is, nou ja, goed. Nee, maar het is natuurlijk zo dat wij vrouwen, dat het aan ons gegeven is dat wij de enigen zijn die kinderen kunnen krijgen. Dus daar kunnen we helaas niks aan veranderen, dat zij zo. Ik moet zeggen, het is een groot goed.
Ja.
Heel mooi omdat als je dat overkomt. Dit gaat ook weer over keuzes maken. En die keuzes die hoe je doet, wie je doet, met wie je doet, wat. Ik zeg altijd, de belangrijkste keuze die je als vrouw maakt is met wie is je partner? Ja. Het is echt, we hebben het vaak over werk en zo, hoe kom je aan de top? Maar de belangrijkste keuze is je partner. Ja. Want je partner is degene die jou ook steunt in goede en in slechte tijden, maar die ook de basis vormt voor jouw verder succes buiten de deur. Niet alleen maar thuis, maar ook buiten de deur.
Helemaal eens.
Dus die is belangrijk. En dan terug naar het succesvol zijn buiten de deur en in je werk. Ja. Wat komt daar om de hoek bij kijken, is inderdaad toch ook gewoon keuzes maken over hoe doe je dat dan met je gezin. En dat vooral samen te overleggen. En ik denk dat wat er nu gebeurt, dat je ziet dat het momenteel toch wel makkelijker is, omdat er veel meer, men is wat flexibeler geworden. We hebben toch door technologie veel meer mogelijkheden om thuis te werken, remote werken.
We hebben het altijd over ongelijkheid, maar we zitten op zo'n punt waarbij het nog nooit beter is geweest, ook niet voor vrouwen. Maar ik las iets van 50 jaar geleden hoeveel mannen hun eigen kind hadden verschoond, hè? En tegenwoordig, ja, daar is dat gaat bijna gelijk op aan de vrouw tegenwoordig.
Hoe bedoel je dat?
Nou, er waren cijfers over hoeveel mannen 50 jaar geleden hun eigen kind hebben verschoond.
Oh,
hoeveel
keer? De luiers verschoond. Ja,
luiers verschoond. En hoe dat nu is. En als ik ook naar mijn eigen situatie kijk, Tom en ik, die gaan echt wel gewoon gelijk op aan de zorg voor Rosa, onze dochter.
Ik denk dat er zelfs generaties zijn van vaders of opa's inmiddels die nog nooit een luier hebben verschoond. Dus die dat misschien nu net geleerd hebben bij hun kleinkinderen. Ja. Ik denk dat onze generatie wel meer op gelijkheid dit soort dingen aan het doen is. Maar desalniettemin betekent dat dat... het blijft iets wat je niet als vanzelfsprekendheid moet
Vrouwen worden wel als meer als zorgzaam beschouwd. In hoeverre is dat, denk je, nature? Of denk je dat we dat onszelf hebben wijsgemaakt?
Ik denk dat mannen net zo zorgzaam zijn. Dus dat, maar wat je ziet, ik vind het zo interessant, nature en nurture in deze. Ja. Dus als je kijkt naar... Onze hersenen zijn eigenlijk nog steeds zoals die van 100.000 jaar geleden. Namelijk lokaal en lineair. En wat bedoel ik daarmee? Dat mannen gingen jagen, vrouwen gingen voor het vuur zorgen en destijds ook voor het eten zorgen. Redelijk essentieel. Trouwens, dat deden ze dus echt samen. Het was teamwork. En nu honderdduizenden jaren later leven we inmiddels in een toch wel globale wereld en exponentieel. En we hebben nog steeds een soort van dezelfde rol verdenkt. De technologie natuurlijk een heleboel heeft die globale exponentiële wereld tot stand gebracht. Dus ik denk dat we in dat opzicht ook de rol van man-vrouw zouden we gewoon moeten updaten met de huidige staat van kennis en kunde die er is. En dat betekent ook dat de gedragingen die erbij horen moeten eigenlijk anders. Maar daar hebben we nog wel veel moeite mee. Je ziet dat soms nog steeds mensen vervallen in oude rol en alle rol oude rol spelen.
Ja. Want wat moeten we nu nog verbeteren? Op welke vlakken kunnen we de grootste verbeteringen?
Ik denk dat er een aantal zaken zijn die we niet benoemen. Dus we hebben veel over diversiteit, helemaal prima. Dus dat betekent dat je moet kijken, wat zijn het aantal topvrouwen die je wil hebben in je board, in je raad van commissarissen, in je subtop. Hè? Dat doet het diversiteitsportaal momenteel ook zijn werk. Laat zien wat de statistieken zijn. Maar het gaat verder. Het heeft ook te maken, hoe bouw ik nou die inclusieve organisatie? En dat heeft inclusieve organisatie is niet alleen maar kijken naar hoe ga ik om met die vrouwen, maar ook kijken hoe kan ik ze daadwerkelijk echt helpen. En dat betekent ook een aantal thema's aanraken. Niet alleen maar gaan over kinderverlof of zwangerschapsverlof. Maar het gaat ook over wat gebeurt er met de menopauze. Daar kom ik zo op terug. Menopauzeverlof. Je hebt inmiddels ook vruchtbaarheidsbehandelingen die vergoed worden. We hebben een vergrijzende samenleving. Redelijk belangrijk dat we toch voor zorgen dat als mensen kinderen willen, dat we daar behulpzaam in zijn. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld over bij verlies van zwangerschap. Dat daar verlof is. En dat is wat ik noem eigenlijk diversiteit en inclusie naar 3.0 halen. En wat we daarin tegenkomen is dat... daar zit nu het verschil wat mij betreft. Dat je dus dat diversiteit en inclusie denken niet alleen maar kijkt meer naar de aantallen vrouwen in je organisatie. En de diversiteit aan afkomst die er ook is. Hè, dus etnische afkomst ook belangrijk. Maar dat je ook gewoon gaat kijken hoe kunnen we daadwerkelijk helpen. En de belangrijkste opmerking die ik hierbij maak, en die had ik net ook al willen maken, is eigenlijk dat onze biologische klok van vrouwen, die loopt niet synchroon met de carrièreklok.
Nee, onhandig, hè?
En dat is dus waar, dus als je 33 bent en je wil kinderen krijgen, krijg je kinderen. En dan is eigenlijk juist zijn eerste jaren van je werkende bestaan. Dat weet jij zelf ook. Ja. En dan vervolgens ga je door en dan ben je 45 en dan heb je eigenlijk, zijn je kinderen 12, 13, 14. Nou, dan hebben ze in plaats van zorg, hebben ze dus daadwerkelijke zorg van luiers verschonen, hebben ze mentale zorg nodig. En dat is in deze maatschappij echt heel belangrijk. Waar veel eenzaamheid is en veel toch wel gezondheidswelzijn. Het gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar vooral juist nu ook over de mentale gezondheid. En dan zie je dat wij dan carrière willen gaan maken en dan worden we geconfronteerd met eigenlijk de gevolgen van onze menopauze die zich aandient.
Ja.
Nou, al die uitdagingen.
Want de menopauze, heel onderbelicht,
ja.
Want dat is een hele zware periode voor vrouwen. Hè? Dat vergt natuurlijk ook veel energie en terwijl... Alles moet natuurlijk gewoon doorgaan, terwijl je door zo'n fase heen gaat.
Ja, ik denk dat heel veel vrouwen die ook samen met mij de top gehaald hebben, we hebben het gewoon gedaan, doorzettingsvermogen, en we zijn het blijven doen. Maar waar we last van hebben gehad, is misschien afgezien van het feit dat we onze eigen fysieke zaken hebben gewoon zelf gemanaged. Hè? Ja. Maar waar we last van hebben gehad, is inderdaad dat we dan zo nu en dan reacties kregen. En dit gaat iedereen herkennen die dit hoort. is dat we een keer emotioneel reageren of misschien te gepassioneerd. Terwijl we gewoon dat er niet op de inhoud werd gereageerd, maar op de wijze waarop wij iets verpakten. En hormonale spiegelingen kunnen er wel degelijk invloed op hebben. Maar desalniettemin zeg ik ook, accepteer gewoon hoe mensen iets zeggen. Maar kijk vooral naar wat ze zeggen, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja.
Want dat wordt als minder krachtig gezien, hè? Op het moment dat je te veel emoties toelaat in je gedrag.
Ja, en ik vertelde jou net al, van het is zo interessant om te zien dat we onszelf dan ook op een hele negatieve manier vergelijken. Jij weet dat ik net terug ben van IMD, waar ik 2 weken boordprogramma gevolgd heb. En daar maakte een persoonlijkheidstest, maakte daar onderdeel van uit. Ja. En er kwam eruit in mijn bespreking van die test dat ik heel stressbestendig was. En in het hoogste kwartiel zijn van stressbestendige leiders. Waarop vervolgens ik reageerde, joh, mijn man zou heel hard gaan lachen als hij dit hoort, want die vindt dat alles behalve. Ja. Waarop deze zeer slimme dame coach, vrouwelijke coach trouwens, ook zei, ja, wat doet je man eigenlijk dan dat je zo reageert? Nou, ik zei, mijn man is piloot. Waarop zij natuurlijk weer zei, ja, maar dat zijn dus alle stressbestendigste mensen op aarde. Dus wat is de moraal van het verhaal? Is dat je dus in jezelf gelooft, dat je goed blijft nadenken, waar verhoud ik me mee? Dat je focust op je sterktes, dat je zwaktes inderdaad, dat je daar ook mee leert omgaan. Maar vrouwen zitten vaak, gaan ze in hun zwakte zitten in plaats van hun sterkte.
Wat voor tips geef je die vrouwen inderdaad? Ik merk bijvoorbeeld dat als ik naar mezelf kijk, hè, de opmerkingen die je tegenkomt. Ik denk dat dat vaak niet eens zo bedoeld is. Maar mensen die het bijna zielig vinden voor je kind dat je carrière maakt als vrouw zijn, hè, dat soort dingen. En als je dan jezelf dan soms wel eens kan afvragen van, als ik een man was, had ik dan dezelfde reactie gehad? Dus dat je daar ook gewoon sterk in je schoenen blijft staan. Want je krijgt op dit moment wel met dat soort dingen te maken, als vrouw zijnde.
Nou ja, hoe hoger je komt, des te meer zit je onder vergrootglas. Dus sowieso, en wat belangrijk is, denk voor mij zijn de zaken die belangrijk zijn, is dat je realiseert dat je niet iedereen tevreden kunt houden en niet iedereen te vriend kunt houden. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar als je denkt dat vrouwen net iets relationeler en empathischer zijn ingesteld, feminieme aspecten van leiderschap, empathie en social skills dan mannen. Dus die houden er heel erg rekening mee. En ik denk dat vrouwen op het gebied van leiderschap ook met self-awareness, self-reflection ook net iets scherper naar zichzelf kijken. Nou ja, op het moment dat je dus te kritisch naar jezelf bent, dan kan dat voor jezelf helaas niet positief omwerken. Dus het is belangrijk om in die sterktes te gaan zitten en om die zwaktes te accepteren en om daar eigenlijk die te gaan leren managen.
Heb je dat zelf altijd goed gekund?
Nou, ik heb het op latere leeftijd ben ik het meer gaan leren en ook gaan realiseren. Dus wat ik nu vertel is dat ik zie dat van al die psychologische tests en assessments waar ik het net over had, ik ben als persoon echt niet veranderd. Ik ben gewoon bij Myers-Briggs, dat kent iedereen die waarschijnlijk hoort, kent Myers-Briggs. Ik ben extravert. Dus al die elementen die je in je hebt, die ben je. Ja. En wat belangrijk is, dat je op een gegeven moment realiseert, oké, wat zijn de scherpe kantjes die je toch iets softer moet maken, iets ronder moet maken. En wat zijn juist die aspecten die gewoon waarin jij excelleert. Ja. En die moet je echt omarmen. En daar moet je gewoon je kracht op inzetten.
Ja. We zitten nu ook in een maatschappij waar een hele beweging is naar genderneutraliteit. Hè? Zorgt die genderneutraliteit ook voor een versnelling naar gendergelijkheid?
Ik sta hier eigenlijk een beetje in het midden in. Voor mij is het om het even, maar het gaat uiteindelijk erom dat je de skills en competenties hebt die je nodig hebt om een bepaalde baan te gaan doen. Ja. Er zijn wel, en dat is wel het onderscheid wat ik ga maken hier, is dat je natuurlijk als je het hebt over je wil dokter worden, dan moet je zorgen dat je weet hoe dat is om te opereren, et cetera, et cetera. Maar er zijn natuurlijk ook misschien wel banen waar je fysiek gewoon echt wel heel wat meer voor nodig bij hebt. Hè? Dus als je schilder bent en op een ladder moet staan de hele dag of een zwaar werk verrichten. Dus er zijn wat verschillen. Maar ik denk dat wat belangrijkste is dat we wel denken in de gelijke mogelijkheden die iedereen kan krijgen. Dat je als je iets ambieert, dat je dat kunt bereiken, dat er eigenlijk niks is wat je tegenhoudt. Dus dat geen gender aspect je tegenhoudt om te bereiken wat je wil bereiken.
Ja. Het is natuurlijk allemaal wel best makkelijk gezegd. We hadden het toen net over dat je 33 bent en dan met kinderen of de menopauze. Hè? Dus dat zijn fases die, vooral de menopauze, dat is een gegeven. Bij wie ligt dat stukje zorgen voor gelijkheid? Is dat iets wat de overheid moet regelen? Moeten we dat zelf als persoon daar keuzes in maken? Wie moet zorgen voor meer gelijkheid?
Nou, ik zie dat er nu een heel aantal initiatieven zijn, ook vanuit vrouwen zelf, een aantal Of het nou heeft te maken met gezondheidsuitdagingen op het gebied van cardiologie, waar vrouwen natuurlijk een ander patroon hebben van hartproblemen dan mannen. Ja. Of het op het gebied van hormonen zijn allemaal initiatieven gaande, waardoor er aandacht wordt gevraagd, waardoor er inderdaad zelf nu wel intrinsiek initiatieven worden geboren om dat te adresseren. Dus één, ik denk dat het goed is dat het zelf vanuit onszelf naar voren wordt gebracht. Ik denk ook dat bedrijven, dan moeten dan gaan kijken, als je echt divers beleid wil hebben, dan is het belangrijk om te realiseren dat dit soort uitdagingen gewoon onderdeel zijn van het vrouw zijn, dus van die vrouwelijke workforce. Dus dat je gaat kijken, hoe kan ik die het hoofd bieden en hoe kan ik ze daarbij helpen. En ten derde is het van belang om mannen daarin te betrekken, dat ze begrijpen waarom dat gebeurt. En daar zal wel eens wat over gegniffeld worden, want dat gebeurt, dat weet iedereen. Dan denk ik, ja, moet dat nou op je werk? Maar ja, weet je, als je echt gendergelijkheid echt een kans wil geven, dan horen deze discussies er ook bij.
Ja.
Of je accepteert gewoon dat we met z'n allen geen kinderen meer krijgen, en dat deze maatschappij vergrijst en dat we straks geen beroepsbevolking meer hebben die voor ons vergrijzende bevolking werkt. Want kinderen krijgen is wel heel belangrijk voor een maatschappij.
Ja, absoluut. Denk je dat mannen ook soms benadeeld worden? Want tegenwoordig wordt inderdaad van ze verwacht dat ze evenveel zorg dragen als de vrouwen, hè, voor het huishouden en voor de kinderen. Maar gaat bij de mannen het werk en de managers er ook in mee dat moet? Snap je wat ik bedoel?
Ja, er is een heel mooi artikel door Maartje Lateveer geschreven in het FD een aantal maanden geleden over de Zuidas en over het feit dat een aantal mannen zich ook beklaagden over hoe ziet het succes er nu uit. Hè? Ja. Dat masculine succes of dominante succes, dat misschien niet hun manier was van succesvol zijn. Dus ik denk dat mannen en vrouwen er allebei last van hebben. En het gaat er dus om dat leiderschap, dat opnieuw gedefinieerd wordt naar mijn mening. Dus dat het feminine en masculine aspecten kan bevatten. En eigenlijk ook dat, we hebben gezien dat vooral het dominante masculine leiderschap, dat natuurlijk het voorbeeld is geweest wat we vaak naar voren brengen. Maar wat mij betreft heeft leiderschap meerdere vormen.
Ja.
Is het allerbelangrijkste dat je als leider dat je mensen inspireert, initieert en motiveert om je te volgen.
En maakt even niks uit.
En dan maakt het niet uit of je man, vrouw of whatever bent, weet je wel?
Ja, want door die discussie over gelijkheid en ongelijkheid denk je vaak dat het mannen tegen de vrouwen is. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Ik denk dat we moeten veranderen naar de periode waar we en ook in zitten, hè, tijden veranderen.
Ja.
Ik merk namelijk bijvoorbeeld thuis, bij mijn man wordt er vanuit gegaan, als hij een zakelijk diner heeft of wat dan ook, wordt er gewoon vanuit gegaan dat hij er gewoon is. Terwijl bij vrouwen wordt het natuurlijk ook wel sneller geaccepteerd als je zegt, ik moet mijn kind nu ophalen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat we daar ook bij stil moeten staan.
Ja. Nou, wat ik heel goed vind is dat je nu ziet dat bedrijven zoals Volvo, die hebben nu inderdaad ouderschapsverlof echt op de agenda gezet. Hè? Dus die hebben dat onderdeel. Dus terug naar je vraag, wie moet dat doen? Het is zowel jezelf als bedrijf als ook de overheid. Het zijn wat mij betreft een driehoek van... als de overheid niet snel genoeg handelt, kan ook het bedrijfsleven zelf het voortouw nemen. Helemaal als je op zoek bent naar talent om de juiste policies te doen laten gelden. Een daarvan is ouderschapsverlof. Waardoor je ouders gelijk in staat stelt om te genieten van het kind krijgen. Ja. Vooral de eerste maanden zijn heel leuk. Maar dus het heeft te maken wat mij betreft met een mindset. Van hoe ga je die verandering en hoe ga je die uitdaging, hoe bied je die het hoofd? Ja.
Vooral met de huidige arbeidsmarkt. Zo kan je jezelf natuurlijk ook interessanter maken als werkgever.
Ja.
Er worden altijd metingen gedaan in welke landen de kinderen het gelukkigst zijn.
Ja.
Nou, Nederland scoort daar heel goed op, al heel lang. Denk je dat het komt omdat we zo'n grote groep parttimers hebben? En dat de vrouwen dus juist ook...
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wat je hier ziet is dat we in een sociale zekerheidsstaat leven waar alles gewoon supergoed geregeld is. Waarin er weinig mensen zijn die echt onder de armoedegrens leven.
Ja.
Waar de overheid toch als er gaten probeert te vallen, ook weer op de koopkracht net, wordt er meteen probeert toch oplossingen te zoeken om dat weer te adresseren. Waarbij we natuurlijk ook situaties hebben gehad zoals de toeslagenstelsel waar dingen niet goed zijn gegaan. Maar als je kijkt over de gemiddelde linie hier, is het hier heel goed geregeld.
Ja.
Helemaal in vergelijking met een heleboel andere landen op de wereld. En zie je dat kinderen dat ook, omdat onderwijs goed is geregeld, dat kinderen dat toch op die manier ervaren. En ik heb zelf twee kinderen. Ik ben dus niet veel thuis geweest toen ze jong waren. Maar ze hebben er niet onder geleden en zijn nog steeds allemaal heel gelukkig. Dus ik weet niet of dat met parttime te maken heeft. Dus dat zou ik niet willen durven stellen.
Ja. Je zegt, ik ben zelf thuis niet heel veel thuis geweest.
Ja.
Hoe werd er vanuit je omgeving daarop gereageerd? En wat was de rol van je man destijds?
Daar werd initieel, ik heb dus inderdaad de eerste jaren van, toen de kinderen klein waren, heel veel gereisd. En mijn man is piloot, heb ik je al verteld, dus die was ook veel op reis. We hebben het gewoon thuis heel strak ingeregeld. Dus alles zelf georganiseerd, zonder de hulp van ouders of schoonouders. Want dat wilden we gewoon zo recht toe, recht aan mogelijk doen. Maar als er nood aan de man was, stonden mijn schoonouders of mijn ouders altijd klaar. Dus dat was perfect. En dat hebben we echt samen gedaan. Dus dat is ook een. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat te benoemen. Dat je vooral je partner en de keuze voor je partner toch de belangrijkste keuzes die je wellicht in je leven maakt. Ik heb het al eerder gezegd. En dat je het samen echt bespreekt van hoe zou je het willen inrichten. En bij mij werd destijds ook. Het was echt niet vanzelfsprekend dat ik doorging met werken, sterker nog alles behalve. Maar ik weet dat ik een betere moeder was met een baan dan dat ik een fulltime thuis zijnde moeder zou zijn geweest zonder baan.
Yeah.
Dus je moet trouw blijven ook aan jezelf en deze als vrouw. Ook als man, maar ook als vrouw. Van wat wil je en hoe ga je het dan doen?
Ik vind het zo mooi dat je steeds zegt van het is heel belangrijk dat je samen een team bent. Want ik merk met Tom, met mijn man, dat hetgene is wat me ook nog sterker maakt. Of het nog meer mogelijk maakt om mijn dromen waar te maken. En hetzelfde trouwens voor hem. Dat hoe ik erin sta in ons team, dat hem ook helpt. Het is goed dat je daar zo op focust.
Ja, en maar ik zeg ook al, mijn man is piloot, maar hij is degene die me het meeste met beide benen op de grond heeft laten staan. Dus die ook, als ik een keer, ik ben een rode persoonlijkheid, maar als ik dan te rood binnenkwam van mijn werk, dan werd ik toch wel eventjes snel werd het hersteld thuis.
En je man, welke kleur zou hij zijn?
Ik denk dat hij meer naar de blauw is, ja.
En je vertelde toen net tijdens de lunch het verhaal over dat je man voor de kinderen ook naar school ging. Zou je dat nog even willen herhalen?
Ja, dus terug naar stereotyperingen. Dus ik was dus veel op reis. En als mijn man thuis was, dan bracht hij natuurlijk de kinderen naar school. En of deed zelfs de luizenopdrachten destijds. Maar terug naar voordelen. Heel veel moeders die een kind op school afgaven, brachten, dachten dat mijn man dus geen baan had. Doordat hij natuurlijk met zijn pilotenpak op schoolplein stond. En het was opeens toch wel heel aantrekkelijker dan. Dus het is interessant om te zien hoe we dus allemaal mensen, man en vrouw, voordelen hebben.
Ja.
En daarom benoem ik het ook zo. Omdat het dus, ik denk dat de zorg voor kinderen, of dat kan zowel door man of vrouw gebeuren. En ik zie het nu ook in de relatie van mijn kinderen met mijn man. Ja. Mijn dochter deelt echt alles met mijn man, eerder dan dat ze het met mij deelt.
Oh.
Dus dat is heel bijzonder om te zien. Dus het is niet zo dat daardoor dat ik als een... En ik heb dat ook leren accepteren. Hè? Want andere moeder zou misschien zo'n dochter lopen naar de moeder toe. Maar bij mij gaat mijn dochter absoluut eerst naar mijn man.
Ja, dus dat zou je niet uit moeten maken. Al moet ik zeggen, laatst las ik iets over... Ik weet niet meer welke instantie, maar dat er op bepaalde pagina's... in plaats van het woordje moeder iets zou komen te staan als ouder die het kind draagt. Maar dat vind ik ook echt wel heel ver gaan. Of zo, snap je wat ik bedoel?
Nee, dat is dus net, dat hebben ze net besloten dat het niet veranderd gaat worden, die definitie. Maar het is wel, ik denk dat de conclusie van dit hele verhaal is dat je dus één, dat je als vrouw voor jezelf moet bepalen wat wil je nu precies. Dat als je een partner ontmoet met wie je dan met wie je trouwt of met wie je een relatie begint, dat je goed bekijkt wat wil je samen. Dat je trouw moet zijn aan jezelf. Hè? Ik benoemde ook dat orakel van Delphi. Hè? Dat heb ik jou nou straks benoemd. Het orakel van Delphi is in het oude Griekse oudheid. Als je op reis ging, dan ging je naar Delphi om het orakel te raadplegen. En als je de tempel binnenkwam, stond er, ken jezelf. En dat is het allerbelangrijkste wat ik jullie ook mee kan geven. Ja, ken jezelf als vrouw, zodat je weet wat je wil en wat je ambieert. Ja. Maar als je de tempel dan uitging, stond er ook, en met mate. Dat vond ik heel mooi, want het is belangrijk dat je ook realiseert. Ja, tuurlijk, als je ambitieus bent, ben ik ook geweest. Nog steeds wil ik graag dingen die ik doe, wil ik goed doen.
Ja.
Maar je kunt niet alles.
Nee.
Dus we hebben ook met z'n tweeën hier met de kinderen keuzes gemaakt die we gewoon moesten maken. We hadden hier een logistiek in elkaar gezet voor onze kinderen met tennisclubs en hockeyclubs, want ze sporten allemaal. En dat betekent dat we hier zijn. We zitten in een huis waar ik al 28 jaar woon. Dat we hier ook inderdaad zijn blijven wonen. Niet verhuisd zijn naar een ander huis en een groter huis en een andere wijk.
Ja. Zou je iets anders hebben gedaan achteraf gezien?
Nee, ik zeg wel eens als mensen mij vragen van God, wat zou je jongeren zelf willen adviseren? Ja. Dan zou ik eigenlijk niks zeggen, want ik heb door al mijn vallen en opstaan ben ik gekomen waar ik ben gekomen.
Ja.
Maar ik wens wel iedereen toe dat iedereen zijn eigen keuze mag maken. Dus zonder dat je, en dat je ook leert je eigen keuze te maken. En wat het probleem denk ik nu is, en dat is misschien wel het grootste probleem, we hebben te veel keuzes.
Ja.
En daardoor is het ook zo moeilijk om tot die keuzes te komen. En daardoor wordt er zoveel, zie je dat er terug naar mentale gezondheid, dat mensen ook zoveel kijken naar de buitenwereld van hoe ziet het dan uit. En iemand anders een keuze hoeft niet jouw goede keuze te zijn.
Nee, het heeft natuurlijk plus- en minpunten. Kijk, de pluspunten van zoveel keuzes hebben, daar hadden we ook toen net over. Hè? Hoe ik dus thuis de infrastructuur regel is, ik ben ook bezig met carrière te maken en een podcast en een zus en een zo. Maar ik kan ook door alle keuzes ook Albert Heijn thuis laten bezorgen. Het zo inrichten dat het voor mij heel makkelijk gemaakt wordt om te zijn wie ik wil zijn. En dat was in jouw tijd toen jij in de 30 was natuurlijk net
ja,
anders.
Anders.
Maar het heeft ook een wisselwerking. De andere kant van de medaille met al die keuzes kan je soms ook gek worden.
Ja, dus ik denk dus het gaat erom dat je de keuze maakt die voor jou goed zijn. En wat ik wel wil opmerken, en dat is natuurlijk de rol van sociale media. Er worden allerlei manieren van succes geprojecteerd, hè, of van schoonheid geprojecteerd. En ik zeg tegen ieder, je bent uniek en mooi van binnen. Geloof in je eigen schoonheid van binnen ook. Hè? Je eigen kracht zit binnenin.
Ja.
Die is totaal uniek. Iedere vrouw, ieder mens, iedere man is uniek. En dus je mag gemotiveerd en mag je geïnspireerd worden door anderen. Maar ga vooral je eigen pad.
Ja.
En leer ook dat soms van het vallen, dat je daar nog de meeste les uit leert.
Ja.
En dat is iets wat we denken dat het alleen maar succes is. Maar succes is opgebouwd uit veel vallen. Dus ja, ik ben ook heb regelmatig mijn neus gestoten. En juist het neus stoten, dus achteraf heb ik de meeste leuke verhalen over te vertellen. Ga je natuurlijk zeggen, wat voor leuk verhaal. Maar het is wel zo, je leert echt van vallen leer je het meeste.
Ja, leer je opstaan.
Ja.
Ik vind dat, ik heb heel veel geleerd tijdens deze podcast. Dat meen ik oprecht. Toen ik al binnenliep, raakte ik al geïnspireerd door je. Hoe je beweegt, hoe je dingen doet. Ja, ik vind het echt inspirerend. En ik wil je ook heel erg bedanken voor dit gesprek.
Nou, Laila, dankjewel. Insgelijks.
Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcast of Podimo.